Dus we willen twee hoofdstukken gaan lezen. Dus we hebben aardig wat gelezen al. Maar we willen twee hoofdstukken lezen. Openbaring hoofdstuk 4 en Openbaring hoofdstuk 5. En ik heb een titel erboven boven de preek gezet. Een hemels leven van aanbidding. Daar wel over nadenken. Een hemels leven van aanbidding. En ik in de voorbereidingen was ik ermee bezig. Dat we het Onze Vader heel vaak bidden. In het Onze Vader... Onze Vader die in de hemel is, hemel zijt, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen. En dan zeggen we, laat uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op deze aarde. En ik hoop dat als we hier weggaan vanmiddag, dat we dan een soort besef hebben wat dat betekent. Dat we een besef hebben, wat gebeurt er in de hemel, hoe wordt de wil van God in de hemel gedaan. En dat ons verlangen zal zijn, dat ons zal grijpen. Nou, we willen Openbaring hoofdstuk 4 gaan lezen en hoofdstuk 5. Maar ik wil jullie vragen, we lezen heel veel de Bijbel, de meesten hier zo, lezen regelmatig uit de Bijbel. Maar soms dan lezen we het wel, maar we verplaatsen ons niet echt erin. En ik wil je vragen om je nu echt te verplaatsen in wat we gaan lezen. Want Johannes die heeft dit opgeschreven en Jezus heeft dit laten opschrijven. Zodat we het niet alleen horen, maar dat we als het ware dat we het voor ons zien. En ik wil je vragen om daar echt samen te kijken naar wat Johannes hier zag. Dus Openbaring hoofdstuk 4 en Openbaring hoofdstuk 5 en dan zullen we verder gaan. Dus laten we het lezen en ik wil hem rustig lezen en laat het binnenkomen. En hier spreekt Johannes. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel. En op die troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren... en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren. Vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. En het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich voor hem neer die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. En dit zijn de 7 geesten van God. Die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam, het lam kwam. en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. En ze hadden elke citer en gouden schalen vol reukwerk, en dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. Oftewel honderden miljoenen engelen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover. En ik weet niet wat dit met je hart doet, als we dit zo gelezen hebben. De overvloed aan lofprijs en aanbidding. En de beelden die hier geschetst worden. Het is zo diep. En mijn verlangen is dat we echt, dat we hier lessen uit gaan leren. Ik heb drie waarheden die ik met jullie wil bespreken vandaag. Drie waarheden, en ik zal ze noemen. En waarheid één, en dat is dat God op de troon zit. En dat is belangrijk, en dat zal ik zo verder uitleggen. En de tweede waarheid die we willen doen, is dat God in alles centraal staat. En de derde waarheid is dat God aanbeden wordt. Dus God zit op de troon, God staat centraal, God wordt aanbeden. En de eerste, God zit op de troon. En misschien als ik dat zeg, dat je hier zit en dan je denkt, dat is mooi, hij zit inderdaad op de troon. En dat heeft te maken met Nederland, we kennen dit niet zo goed. Zeg maar, er is wel een troon in Nederland, er is een koning in Nederland. Maar dat is meer, bijna symboliek geworden. Terwijl in deze tijd, in het Romeinse Rijk, was hier op aarde. En er waren allerlei volken die daaronder vielen. En er was een troon in Rome. En die troon, dat stond voor al het gezag wat er was. Als degene die op de troon zat, als die zei, ik wil dat dit volk uitgemoord wordt. Werd het volk uitgemoord. Waarom? Hij zat op de troon. Hij regeerde. Hij had alle macht. Als hij zei, ik wil iets hebben, het gebeurde, wat het ook was. Waarom? Hij zat op de troon. Hij regeerde. En nu als we dan in de hemel kijken, dan zien we ook een troon. En dat staat ervoor dat God, want God zit op de troon, dat God alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat zeggen we, en ik hoor het ook in de gebeden, en ik zeg het zelf ook vaak in de gebeden. Maar besef je dit, er is iemand die zit op de troon in de hemel, en die heeft alle macht in hemel en op aarde. Als hij iets zegt, het maakt niet uit wat, als hij iets zegt, zal het gebeuren. En er is niets en niemand die hem tegen kan houden. En dit gaat zo diep, dit is zo groot. God zit op de troon en ik vind het zo mooi hoe het omschreven staat. Je hebt een troon wat al van gezag spreekt. Maar dan is er ook een regenboog rondom de troon. En ik was dat een beetje in te duiken en ik dacht in de eerste plaats aan trouw, omdat met Noach is er ook een regenboog die gezet wordt. Maar in deze tijd stond een regenboog voor koninklijke majesteit. Dus deze God die op de troon zit, is niet alleen degene die regeert, maar hij is, er straalt een koninklijke majesteit van hem af. Hij is koning der koningen. En dan gaat het verder in vers 5. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En dat stemmen hier zo, dat is, heeft ook met donder te maken. Dat is meestal, dat ken je wel als je in de bergen bent geweest. Dan zie je bliksemschichten. Als er een onweersbui is, zie je bliksemschichten. En dan hoor je een heel harde knal, donderslag. En dan hoor je nog dat nagerommel. En dat is wat je hier hoort. En dat in de tijd waar dit geschreven is, stond dat altijd voor goddelijkheid. En als je dat samenvoegt, Probeer een beeld voor te stellen van degene die zit op de troon van onze God. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij regeert. Hij is bekleed met koninklijke majesteit. Vol heerlijkheid. En hij is God. Almachtig. Ik vind dit is zo overweldigend. En broeders en zusters, als we dit beseffen. Dat God zit op de troon. Dan verandert dat alles. Waarom? Weet je, waarom zijn wij bang voor onze toekomst? Waarom hebben we tal van verzekeringen? Omdat we angstig zijn voor onze toekomst. Maar wij dienen een God die boven alle machten en krachten verheven is. We hebben geen enkele reden om bang te zijn. Ja, meer nog. Als je door moeilijkheden heen gaat, en Barco noemde het, er gaan mensen door moeilijke dingen heen. En we gaan gezamenlijk door moeilijke dingen heen. Maar op het moment dat we zien dat God zit op de troon, dat niets hem kan tegenhouden, dat niets hem kan bewegen. Dan alle angst gaat weg, alle zelfgerichtheid gaat weg en dan is er alleen maar een verwondering en een verheuging in God. Het is echt, dit gaat zo diep. Ik zou me voor te stellen als koning Willem-Alexander hier binnen zou komen. We hebben al gezegd, hij heeft niet echt heel veel gezag in Nederland meer. De troon heeft weinig gezag. En toch durf ik te zeggen, als koning Willem-Alexander binnenkomt, dan zijn de meesten onder ons, en ik waarschijnlijk ook, enigszins gespannen. We zullen hem met eerbied begroeten. Niemand zal naar hem toe gaan en zeggen, hey Willempie, hoe gaat het? Dat zal niemand zeggen. Waarom niet? Ja, hij is de koning. Hij is koninklijk gezag, majesteit. En als die, moet je voorstellen, dat je ga je soep eten en niemand gaat voordringen bij hem. Want ja, hij is de koning. Weet je, en dan komt hij naast je zitten. En hij zegt, hey, vul je naam in. Hoe gaat het met je? Wie ben je? Wat doe je? Volgens mij, ja, dat geeft een bepaalde vreugde. Dat geeft een bepaalde, wauw, de koning praat met mij. En ik denk, stel dat met mij zou gebeuren en ik zou op mijn werk komen. Hoeft niemand me te vragen, wat heb jij gedaan? Dit weekend. Want ik zou het gelijk zeggen, jongens, wat ik nu heb meegemaakt. Ja, echt waar, we hadden een samenkomst en koning Willem-Alexander kwam binnen. Wow, weet je, geweldig. Ja, en niet alleen dat, ik heb met hem gepraat, weet je. Wat diep, wow. Nou, ik kan me voorstellen dat ze me niet geloven en dan laat ik een selfie zien die ik heb gemaakt met Willem-Alexander. En dan, oké, ja, nou, dat is toch mooi. Maar dan nu, hier gaat het over een koning boven alle koningen. En deze God is in ons midden. En hij is niet alleen in ons midden, hij woont in ons. En als we dat beseffen, als dat doordringt in onze harten, dan gaat het alles veranderen. Weet je, dan, als je dat ziet, dan heb je een constante verwondering. Deze God, die alles regeert, woont in mij, die is met mij, altijd. En niet alleen dat, ik mag zijn kind zijn. Wat een voorrecht, wat een overvloed, wat een heerlijkheid. En ja, er zijn boze machten en die vallen me aan. Maar deze God die zit op de troon, die is met mij. Wat kunnen die machten mij maken? Helemaal niks. Want deze machtige God die zit op de troon is met mij. En dit is de grootste hoop en vreugde die we hebben. Maar dit geeft ook verwondering. En zelfs vrees. En dat woord houden we tegenwoordig niet meer zo van. Ik hoorde pas een preek van iemand en die had het over de vrezen des Heren. En in het Engels is dat the fear of the Lord. En die zei, weet je wat dat woord betekent? De vrees van de Heere of angst van de Heere. Het betekent vrees voor de Heere, angst voor de Heere. En hij zei, God is zo groot dat als we hem echt ontmoeten en zien zoals hij is, ja, dan hebben we vreugde, ja, dan hebben we aanbidding. Maar dan, dat geeft zo'n verwondering en zo'n ontzag voor hem. Weet je, als wij dit zien, dit is echt wat ik geloof, we strekken ons uit naar heiligheid. Als wij zien hoe groot God is, dan durven we nog geen eens meer te kijken naar zonde. Niet omdat het moet en oh, ik heb hier wetten en ik heb hier een heel handboek vol met regels. Maar als we deze God zien, dan zeggen we willen alles uit ons leven halen wat dat in de weg staat. Wat hem oneer aanbrengt. Net zo goed, niemand van ons hier zou erover nadenken dat als koning Willem-Alexander hier binnenkomt. En stel dat een van die kinderen voordringt om, ja, wat doe je, een tik te geven of wat dan ook. Waarom? Omdat de koning erbij is. Weet je, er zit koninklijke majesteit. En als je dat ziet, dan is zonde is niet meer iets kleins en iets. Oh ja, eigenlijk zou ik dat weg moeten doen. Nee, het zou niet meer in je opkomen. Je zou het niet meer durven. Ik hoop dat dat binnenkomt. Dit is, de andere twee waarheden staan hierop. God heeft alle macht in hemel en op aarde. En wat een verwondering dat hij ons wil kennen. En weet je, dit verandert ook. Er is een beeld van vandaag de dag, wat ook wel in ons midden is en kan voorkomen en ook bij mij is. En dat is dat we soms zo'n klein beeld hebben van wie God is. Weet je, dat hij een soort Sinterklaas is die altijd maar ons cadeautjes geeft. En hoe zeg je dat? Degene die zeg je dat? Dat we zoveel nadruk leggen op zijn liefde en op zijn het feit dat hij wil geven. En dat wil hij ook, daar wil ik niks aan afdoen. Maar dat we vergeten dat hij de machtige bevelhebber is van de hemelse legers. En dat we vergeten dat hij zit op de troon. En dat hij ook echt koning de koning is. Ik ben soms bang in ons midden dat we hem zo verlagen. Dat kan. Zeg maar, we zijn, een gedeelte van ons komt uit de zwaardere kerken. En daar ben je, hoe zeg ik dat netjes, plat gegooid. Met teksten over Gods heiligheid, grootheid, macht en majesteit. Maar dat werd een soort angstig iets. En er werd vergeten te melden dat hij barmhartig en genadig en goed en liefdevol is. Maar het gevaar zit erin dat we ons zo focussen op die goedheid en barmhartigheid en genade. Wat echt overweldigend groot is. Maar dat we vergeten dat hij ook heilig, machtig, majestueus, groot is. En ik hoop dat we dat we echt tot deze God komen, ook vanochtend. Mijn verlangen is echt dat we niet een preekje horen. Of dat we wat verzen lezen, maar dat we echt in de ontmoeting komen met deze God. Deze grote, machtige, majestueuze God. Die tegelijkertijd vol liefde is. Ik voor mezelf, het verwonderde me echt dat ik dacht, Heere, ik heb u zo klein gemaakt. Wel, hoe groter God wordt, hoe groter zijn liefde wordt. Weet je, als een van jullie mij lief heeft, dan is dat heel mooi. Dan ben ik er dankbaar voor. Maar als een grote, almachtige God, die regeert boven alle machten en krachten, als die mij lief heeft, ja, dat maakt zo, ja, dat geeft zoveel verwondering en zoveel aanbidding. En ik verlang echt dat we dat proeven met elkaar. En dat zien we ook als we de Heer Jezus zien. Ik vind het zo mooi. De Heer Jezus hier op aarde, hij heeft zich vernederd. Maar als Johannes hem ziet in Openbaringen 1, ziet hij hem verheerlijkt. En wat gebeurt er? Johannes valt als dood aan zijn voeten neer. En hier zien we het ook in vers 6. Zien we de Heer Jezus als een lam als geslacht. En dat is daar verheugen we ons in. Daarom vieren we avondmaal keer op keer. Om na te denken over Jezus die voor onze zonden stierf. Maar dan staat er, hij heeft 7 horens. En 7 is het getal van de volheid. En horens staat voor macht. Oftewel, Jezus is almachtig. Er is niets die Jezus tegen kan houden. Niemand die Jezus tegen kan houden. En 7 ogen, hij ziet alles. Hij weet alles. Ja, laten we deze God groot hebben. En dat is gewoon mijn vraag die ik neer wil leggen. Wat is jouw beeld van God? Komt dit overeen met jouw beeld van God? Met uw beeld van God? Dat is een vraag. En dan komt waarheid nummer 2. Dus de eerste waarheid is, God zit op de troon en heeft alle macht. En de tweede waarheid wat we hierin zien, en dat is zo kostbaar, God staat centraal in alles. En dat zien we in vers 4 van hoofdstuk 4. Rondom de troon. En dat is mooi. Rondom de troon stonden 24 tronen. En er zaten 24 ouderlingen op. Nou, er zijn hele discussies over wie die 24 ouderlingen zijn. En de meeste die zijn het, of die zeggen waar ik het ook zelf mee eens ben. Dit gaat over alle gelovigen die er ooit hebben geleefd en zullen leven. Dus om het niet te theoretisch te maken. Maar gewoon de hele gemeente en alle gelovigen die we in de Bijbel tegenvinden. Of die we in de Bijbel tegenkomen. En deze zitten rondom de troon. En daar gaat het even om. Het gaat niet over wie dat zijn. Maar rondom de troon zitten ze. Op wie zijn ze dan gericht? Op degene die op de troon zit. En dan heb je de 4 dieren. En die roepen niets anders uit dan heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige. Waar zijn zij op gericht? Zijn zij gericht op een bepaalde doctrine? Of een bepaalde gedachte? Of We moeten even wat schoonmaken. Of, weet je, al die prima. Maar zij zijn volledig gericht. Het enige waar ze naar kijken is degene die op de troon zit. En dan heb je die engelen. En ik in hoofdstuk 5 vanaf vers 11. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen opnieuw rondom de troon. En hun aantal bedraagt honderden miljoenen. En dit zijn strijders, dit zijn machtige wezens. Eén engel in het Oude Testament heeft 186.000 mensen in één avond weggevaagd. Eén engel. En hier staan honderden miljoenen engelen. En waar zijn zij op gericht? Zijn ze gericht op zichzelf? Zijn ze gericht op elkaar? Kijk eens hoe geweldig leger wij zijn. Nee, ze zijn gericht op hem die zit op de troon. En als we naar de, als we een hemels leven willen hebben, en ik ga ervan uit dat dit ons verlangen is, om zo'n leven te hebben als wat we zien in de Bijbel, en wat we zien hier in Openbaringen, dan moeten we beseffen dat dat leven een leven is waarin de focus ligt op God zelf. Weet je, de Bijbel zegt, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. We hebben hem vandaag aangehaald. In Lucas staat dat dit is het grote gebod. De Heer uw God liefhebben. Met heel uw hart, heel uw ziel, al uw kracht en al uw verstand. Met alles wat in je is. David roept keer op keer uit en andere psalmenschrijvers. Mijn hart, mijn ziel roepen het uit. Tot de kerk, tot de tempel, nee, tot de levende God. Weet je, de diepste, onze diepste motivatie en ons diepste hartsverlangen zou moeten zijn hem die zit op de troon. Onze God, onze Vader. En dit is ook het enige waar we vreugde in kunnen vinden. Weet je, ik vond mooi wat John Piper zei. Ik heb hem pas nageluisterd. De preek die hij hier in Nederland heeft gehouden. En ik hou niet zo van mensen verheerlijk of zo. Maar ik vond zijn boodschap wat hij noemde is heel mooi. Is dat we soms zijn we heel angstig. Om te zeggen, vind vreugde in God. Omdat we denken dat het zelfgericht is. Maar het is zo'n fout beeld. God verlangt ernaar. Onze volledige focus op hem ligt. En als dat is, dan vinden we een bron van vreugde die nooit ophoudt. Dan vinden we volledige acceptatie. Volledige vrijheid. Volledige vrede. Weet je wat Barco ook noemde? Hij wil volheid geven omdat hij zichzelf wil geven. Hij wil niet een dingetje geven. Het is niet, hier als je mij volgt heb je een Mercedes. Of als je mij volgt krijg je een mooi huis. Weet je, boeien al dat spul. Hij wil zichzelf geven. Hij wil een relatie met jou aangaan. Deze grote, hoogverheven, heerlijke God wil een relatie met jou hebben. Hoe overweldigend. Weet je, Deuteronomium 4, vers 29. U zult de Heer uw God vinden als u hem zoekt met heel uw hart. Mijn vraag, waar gaat je hart naar uit? Weet je, misschien dat je nu zegt, ja, nou God, maar waar gaat die maandag naar uit? Of dinsdag? Weet je, kun je echt zeggen dat jouw hart uitgaat naar de levende God? Weet je, we kunnen allerlei leuke excuusjes verzinnen, maar uiteindelijk moet daar ons hart naar uitgaan. Kijk, ik snap, we hebben ons werk en we hebben een gezin en dat vraagt allemaal aandacht. En dat is goed en heerlijk en geweldig. Maar daaronder, als je daarmee klaar bent, als je dat hebt gedaan, dan hoort er een schreeuw in je hart te zijn. Vader, hier ben ik verlang naar u. En ik zeg niet dat het in mijn hart altijd zo is en dat zal niet in onze harten zijn. Maar dit is wel wat we nodig hebben. En ik hoop dat de Heer echt openbaring geeft aan ons. Waar we naar andere dingen kijken en dat we zeggen van oké, dat willen we niet meer. Heren, we willen u. Want dit is niet, dit kan ik niet bewerken in ons of in mezelf. En dit kan jij niet. Je kunt nu allerlei resoluties gaan aannemen. Oké, vanaf nu ga ik elke dag een uur dit of twee uur dat. Of weet je, dat werkt niet. Maar als jij vanochtend hier zit en je zegt, mijn relatie met God is gewoon flut. En ik wil dat het diep wordt. Ik wil dat ik een overstromend vol leven krijg. Besef dan, de Heer Jezus is gestorven opdat dat mogelijk wordt. En het enige wat het God vraagt, is dat jij tot hem komt. Dat je zegt, Heere, met al mijn troep en al mijn zwakte en al mijn wat dan ook, kom ik. Heere, ik heb u nodig. Ik heb nodig dat u mijn hart verandert. En hij wil dat geven. En ik ben zo dankbaar Weet je, ik had de afgelopen jaren, ik had vorige keer wat gedeeld, dat ik het afgelopen jaar best wel geworsteld en gestreden, ook met bepaalde dingen in mijn leven. En ik kwam erachter dat het probleem van mijn zonde is niet dat die zonde in zichzelf krachten heeft. Het probleem is dat ik zo ongelooflijk zelfgericht ben. En sorry dat ik het zeg, maar jullie zijn ook zelfgericht. Dat is ons grootste probleem. Weet je, ik bedoel niemand te beledigen, maar in principe, we hebben één probleem en dat is dat we volkomen zelfgericht zijn zonder de Heer Jezus. En daarom moeten we komen tot Hem en zeggen, Heer, ik ben zelfgericht, maar verander mij. Geef me zicht op wie U bent, zodat ik niet altijd bezig ben met mezelf en mijn problemen en mijn worstelingen, wat ik wil. Weet je, er zijn honderden dingen die ik wil, maar ze zijn niets vergeleken bij Hem kennen. Dus ik hoop dat we dat pakken, dat we echt gaan uitroepen. Niet naar kennis, niet naar meer kennis, niet naar meer feitjes, maar dat we uit gaan roepen naar Hemzelf. En dat het doel van je leven wordt. Want dat is hoe het in de hemel gebeurt. Dus we hebben twee dingen gehad. 1. God zit op de troon. Hij is almachtig, alwetend en het lam, uiteraard, die horen samen, dat kun je niet. Weet je, Jezus zei, wie mij eert de Vader, er zit zo'n verbondenheid tussen Vader en Zoon. En ze hebben alle macht in hemel en op aarde. Ze staan boven alles. En nou is de vraag, staan ze ook hoog aangeschreven in jou? Verlang jij ernaar om ze centraal te zetten? Dus dat is waarheid 2. God heeft alle macht. En waarheid 2, God staat centraal in de hemel. En dan de derde, en daar wil ik mee afsluiten ook. Maar daar gaat het allemaal naartoe. God en het Lam, de Vader en de Zoon bedoel ik dan, worden aanbeden. En dit is de hele doelstelling van het hele woord, is dat wij in aanbidding komen voor God. En wat jij tot in eeuwigheid gaat doen, is aanbidden van Hem die zit op de troon en van het Lam. En dat zien we ook de vier dieren, hoofdstuk 4, vers 8. Dag en nacht, ze hebben geen rust. En dag en nacht zeggen ze, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die was, die is en die komt. Dag en nacht, ze doen niks anders dan Hem aanbidden. Omdat ze Hem hebben gezien. Weet je, ze zijn vol ogen, zodat ze volledig Hem kunnen zien. En ik bid dat onze ogen geopend worden, ook vanochtend, en dat we Hem gaan zien. Want dan ontstaat de echte aanbidding. En dan heb je de 24 ouderlingen die om de troon zitten. Zodra die wezens heilig, heilig, heilig uitroepen, dan staat er, vers 10, dan wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor Hem die op de troon zat. Aanbaden Hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon. En zeiden, U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want U hebt alle dingen geschapen en door Uw wil bestaan zijn ze geschapen. Zij zien God. En het gevolg is aanbidding. En het is een overvloed. Weet je, het is niet. Het raakt mij dat ze zo. Ja, zo gericht zijn op de Heer. Dat ze zijn. Ja, hun hart en hun gedachten zijn vol van Hem. En dus is er aanbidding. En dat is ook volgens mij wat Barco ook vanochtend wilde delen. Dat we. Het verlangen is niet dat we groeien in allerlei dingen in de eerste plaats. Maar groeien in het aanbidden van Hem. En het kennen van Hem. En het Hem liefhebben. Het is zo heerlijk en geweldig. Zij wierpen zich neer. Ik heb best wel een lange tijd geworsteld eerder met lofprijs en aanbidding. En daar was ik mee bezig. Wat is nou lofprijs? Wat is nou aanbidding? Wat is dankzegging? En doe ik het goed? En weet je, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat als je hem ziet, dan komt daar een uiting uit. En geeft er welk labeltje aan wat je wil. Maar uiteindelijk wordt Hij geëerd en verheerlijkt. En dat is het verlangen. En dat is zo'n vreugde. En dan hebben die vier dieren die aanbidden. De 24 ouderlingen. Alle gelovigen. Aanbidden. En dan de miljoenen, honderden miljoenen engelen. Ik hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. En ze zeiden met luide stem. Het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen. En rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En opnieuw, stel je voor, 100 miljoenen smachtige strijders. En wat doen ze? Ze aanbidden Hem, die zit op de troon en het lam. Wat een overvloed, wat een heerlijk. Moet je voorstellen dat je daarbij zou zijn. Wat zou je dan doen? Zou je dan gelijk, oké, Heere, ja, dat is zeker waar, u bent het waard. En Heere, ik wil dit en dit en dit en dit en dit. Dat past niet. Weet je, dan is het alleen maar, wow, u bent geweldig, u bent goed. Weet je, ik denk dat we, als we hier zouden zijn, we zouden ons neerwerpen voor hem en niet meer van onze knieën afkomen. Waarom? Omdat hij zo geweldig is, hij zo heerlijk is. En dan uiteindelijk zie je alle schepsels, alles wat adem heeft, zoals de psalmen zeggen. Die zullen uitroepen aan hem die zit op de troon en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen en de 24 ouderlingen opnieuw wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En dan de vraag, is dit jouw verlangen? Is dit jouw verlangen om zo te leven? Okay, we zien een soort van glimps hoe het in de hemel eraan toe gaat. Is dit jouw verlangen? Weet je, als wij één willen zijn en daar verlangen we naar, dan is de weg, geloof ik, niet theologische eenheid in de eerste plaats, maar is dat we op onze knieën komen, misschien niet letterlijk, maar dat onze harten zich buigen voor de Heer in aanbidding. Dat is de plek waar we één worden. Dit is de plek waar de volheid van de Heilige Geest realiteit wordt in je leven. Dat zien we ook in 2 Kronieken 5, dat kun je thuis opzoeken. Dan zie je dat de Israëlieten gaan God prijzen en dan daalt de heerlijkheid van de Heer neer. Weet je, het is zo belangrijk. Ik geloof echt dat de Heer verlangt deze morgen om met ons te spreken over dit onderwerp. En daarom dat Barco er ook over deelde. Niet afgesproken van tevoren. Dat God verlangt ernaar dat wij komen op een plek waar Hij alles is. En waar we zo dankbaar zijn voor wie Hij is. Dat we gaan aanbidden, gaan prijzen en alles gaan geven. Niet omdat het moet, niet omdat het goed is, niet omdat het heilig is, maar omdat Hij zo geweldig is. En dat is mijn verlangen, dat we echt een leven van aanbidding gaan leiden, een hemels leven van aanbidding. Maar dat begint bij dat we God gaan zoeken, God gaan eren, God gaan liefhebben, God centraal zetten. En ik verlang er echt naar. Ik weet niet zo goed hoe ik me afsluiten, behalve... ik wil ruimte geven. Ik wil ruimte geven dat we een halve minuut of zoiets, of een minuut, dat we stil worden. En dat iedereen in zijn of haar eigen hart kan zeggen wat je tegen de Heer wil zeggen. Ik ga je niet voorkouwen wat je moet zeggen. Maar spreek in je hart zachtjes uit wat je voor de Heer wil, ja, wat je tegen hem wil zeggen. En dan zal ik daarna afsluiten. En ik had gevraagd om Wij zijn als Adem te zingen. En ik denk dat het mooi is om dat daarna te zingen. Maar eerst een moment stilte en dan zal ik daarna afsluiten.